Liefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten die in ons midden zijn en ook iedereen die meeluistert via de livestream, van harte welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan onze eigen predikant, dominee Mulder. De schriftlezing zal zijn uit Efeze 5, vers 21 tot en met 33. En het thema van de dienst is een huwelijk naar Gods hart. Een aantal mededelingen namens de kerkenraad. Gisteren op 15 oktober is overleden onze broeder Smit van de Groene Straat in Rhede. Hij is 83 jaar geworden. De begrafenis vindt plaats volgende week vrijdag, aanstaande vrijdag op 21 oktober. Om 1 uur zal er een samenkomst zijn in de dorpskerk in Rhede. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats Heiderust in Rhede. Na de begrafenis is er gelegenheid om condolences aan te bieden in het restaurant Houtplaats in Rhede. Tijdens de stemming voor ouderlingen van afgelopen dinsdag 11 oktober zijn gekozen door de gemeente en benoemd door de kerkenraad de broeders B. Oosterbrink en G. C. van Rossum. En is bedenkbaar tijd verleend tot devolente zaterdag 22 oktober. We bevelen hen van harte in uw voorbeden aan. De collectors zijn vandaag de eerste en de tweede voor de kerk, de derde voor de huisvesting Pniel. U kunt uw bijdrage overmaken via de gebruikelijke weg of in de kerkzakken bij de uitgang van de zaal. We gaan nu met z'n allen zingen Psalm 34, vers 1 en 6. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die niet loslaat het werk wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Ik wil u vragen om indien mogelijk van uw zitplaatsen op te staan. Afgelopen zaterdag 15 oktober is overleden onze broeder Wim Smit. Hij heeft de leeftijd van 83 jaar mogen bereiken. In juli van dit jaar bleek dat hij longkanker had. En in de periode daarna nam zijn kracht af. Duidelijk werd dat het einde van zijn leven hier op aarde spoedig zou komen. Hij was zich daarvan bewust en verlangde ernaar om naar de Heere te mogen. Keer op keer getuigde hij daarvan. Thuis, in het ziekenhuis en ook tijdens de laatste fase in zijn leven in hospice Rozenheuvel in Roosendaal. En afgelopen zaterdag is dat verlangen werkelijkheid geworden. Laten we onze broeder gedenken met het zingen van Psalm 121, het eerste vers. De psalm die bezingt van wie we onze hulp en verwachting mogen hebben. Laten we nu samen luisteren naar de wil van de Heere voor ons leven. En vervolgens zingen we uit Psalm 133, vers 1 en 3. Een psalm over de liefde. Het gaat vanmorgen in Efeze 5 over het huwelijk. En als iets niet gemist kan worden, dan is het wel de liefde. En vandaar Psalm 133, het eerste en ook het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We mogen vanmorgen ook gezamenlijk in het gebed tot de Heere gaan. We zullen voorbeden doen voor de nabestaanden van broeder Smit uit Reden. We zullen ook bidden voor zuster Marion Bouw, Dijkstraat 171. Zij zal komende woensdag voor 3 weken naar Amerika gaan voor behandeling vanwege de gevolgen van een hersenschudding 2,5 jaar geleden. De therapie is erop gericht om de hersenen te activeren, om zo ook de cognitieve klachten die ze heeft te verminderen. Ze samen ook bidden voor Renate Cornelissen, prinses Margrietstraat 11 in Scherpenzeel. Zij is opgenomen in GGZ Rivierduinen Ursula in Leiden vanwege anorexia en ook om dingen uit het verleden te verwerken. We zullen samen ook bidden voor broeder van de Pol, Klipper 27. Hij zal morgen 17 oktober een ingreep ondergaan aan zijn linkeroog. We zullen samen ook bidden voor broeder Meindert van Rumpt, Luvia 1. Hij moest vrijdag op zaterdagnacht opgenomen worden in het ziekenhuis in verband met epileptische aanvallen. Zullen we samen in het gebed tot de Heere gaan. Heere, barmhartige God, hemelse Vader, wij naderen tot u in ons gezamenlijke gebed en willen u allereerst vanmorgen danken dat we hier bij elkaar kunnen zijn, dat we een kerkdienst mogen houden. En we bidden u, Heere, voor een ieder die er om wat voor reden dan ook niet bij kan zijn. We bidden u voor luisteraars en kijkers thuis en voor allen die op een later moment deze dienst zullen terugluisteren. Mag het woord van nu zijn als regen die op de aarde neervalt en ook zijn uitwerking niet mist. Mag het zo zijn, Heere, dat als we uw woord openen, dat het bij ons allemaal vruchten van geloof en bekering voortbrengt. Zie ons allen, Heere, in uw genade aan. En laat ons zo vanmorgen schuilen achter het volbrachte werk van u, Heer Jezus Christus. En als we luisteren naar uw bedoeling met ons leven, dan schieten wij allemaal vanmorgen tekort. In die zin zijn we allemaal arme zondaren. Maar laat ons dan vanmorgen ook rijk zijn in u. We prijzen u voor wat u ons wilt geven en hebt gegeven. En we vragen u, Heere, versterk ons geloof. Geef ons uw genade dat we ons helemaal toevertrouwen aan u. Met ons hele lijf en leden en met alles wat er in ons leven speelt. Heere, u de goede God, onze ogen zijn op u. We prijzen u om wie u bent en om wat u ons schenkt keer op keer. En dan komen wij ook tot u met rouw, verdriet. Als onze broeder Smit uit Reden ons ontvallen is. Heere, hij verlangde ernaar naar u toe te mogen. Zijn krachten namen af. Werd opgenomen in de hospice. Het was niet altijd eenvoudig, ook voor hem. Maar gisteren mocht hij ontslapen. Komende vrijdag mogen we hem begraven. Onze ogen zijn op u, Heere. Troost u de familie. Wees Heere bij zijn vrouw. Na zoveel jaren getrouwd te zijn, een lege plaats. Ontferm u over haar. Geef wat haar hulp en verwachting van u mag zijn. Troost haar en geef haar kracht om dit te moeten dragen. Wees ook bij de kinderen. Wees bij Bert en Annemarie. Wees bij de anderen. Tegen de kleinkinderen, de achterkleinkinderen. Heren, u weet welke plek opa in hun leven had. Gemis en verlies. Onze ogen zijn op u, Heren. Troost u en wees nabij. En geef het ook alle voorbereidingen voor de begrafenis in goede orde mogen verlopen. Heer, wees bij ieder die een lege plek ervaart vandaag. Het gaat vanmorgen over het huwelijk. En dan weet u ook dat er mensen missen. Dat er weduwen zijn, weduwnaren, wezen. Heer, u kent diegenen die ons ontvallen zijn. Ontferm u over ons. Geef ons kracht en moed en geef ons troost door de machtige werking van uw geest. Heer onze God, we bidden u ook om uw zegen voor de behandeling die Marion Bouw binnenkort hoopt te ondergaan. U weet, Heer, van de cognitieve klachten die ze al 2,5 jaar heeft. En u, Heer, naar Amerika voor een therapie. Gaat u met ze mee, met haar en met Teus. En geef, Heer, dat uw hand opgemerkt mag worden. Dat u bij ze zijn. Ook als de therapie ondergaan wordt, als het waarschijnlijk heel intensief en zwaar zal zijn, Heere, geeft u kracht en moed en volharding En Heer, wij vragen u ook eerbiedig, wilt u uw zegen eraan verbinden, zodat de klachten mogen verminderen. Heer, dat is ons verlangen en dat leggen we graag bij u neer. Wees zo bij onze zuster en bij haar gezin. Heer, we bidden u ook voor Renate Cornelissen. U weet, Heer, dat ze opgenomen moest worden in Leiden. Ze last heeft van anorexia, omdat de dingen uit het verleden verwerkt moeten worden. Wilt u bij haar zijn, Heer? Wilt u deze opname zegenen? Wilt u geven dat zij mag merken dat, ook al is het soms zwaar en is het soms moeilijk, dat u bij haar bent? Wilt u bij haar zijn? Voor haar zorgen. Voor ieder die haar lief en dierbaar is. Heer, weet ook van de hulphond, als het ook wat mist. Ook dat leggen we bij u neer. Dat u zo bij Renate zijn en haar omringen met uw engelenmacht. Heer onze God, gaat u ook mee met broeder van de Pol, als hij morgen een ingreep moet ondergaan aan zijn linkeroog. Heer, wees u bij aard, geeft u hem kracht en rust. En geeft dat deze ingreep ook in goede orde mag verlopen, zodat het tot verscherpt beeld mag leiden. Zegent u zo Aard en zijn vrouw en de mensen om hen heen. Heren, vanmorgen doen we opnieuw voorbeden ook voor de Meindert van Rumt. En die weet, Heer, dat hij weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis vanwege epileptische aanvallen. Dat is al vaker geweest, een hele periode geleden. Heren, met alles wat er de afgelopen tijd gebeurd is, laat ons schrikken. Maakt ons onrustig. Wat zal het zijn? En daarom slaan we met elkaar onze ogen op u. Wees u onze broeder nabij. Zegent u medici in het bepalen van medicatie en wat nodig is. Zegent u Meindert en Anja. Wees bij hun kinderen. Geef dat ze ten alles van u mogen verwachten. Heer onze God, troost en wees nabij, heren. We bidden u zo voor onze gemeente. We bidden u ook voor de verkozen broeders. Afgelopen week is er gestemd. Wees bij de broeders Oostenbrink en Van Rossum als zij het in beraad hebben en voor uw aangezicht mogen overwegen. Leid hen daarin. Samen met hun vrouwen geef wijsheid. Zegt ook de broeders die wel op tal stonden, maar geen meerderheid van stemmen kregen, wilt u ook hen nabij zijn. We bidden u ook voor bredere kerkelijke leven, voor de klassesvergadering van komende woensdag. Zegen de voorbereidingen en zegent u ook de vergadering. Dan bidden we u ook voor een klassepredikant vanmorgen, dominee De Bruyne uit Ermelo. U weet, Heer, van de niertransplantatie die hij moest ondergaan, die succesvol was, maar dat later toch complicaties zijn opgetreden en dat het ongelooflijk spannend is geweest. U spaarde tot op heden zijn leven, Heer. Het is nog steeds zorgelijk. Het is een lange weg te gaan. En wilt u daarin ook hem en zijn vrouw, de familie en de gemeente, wilt u hem zegenen. Heer onze God, onze ogen zijn op u. Zegen ons als we vanmorgen verder gaan met de serie uit Efeze. En als het vanmorgen dan in het bijzonder ook gaat over het huwelijk. Laat de huwelijken die er zijn iets zichtbaar mogen worden van de band die er is tussen Christus en de gemeente. Schrijf uw woord in onze harten, Heren. Zodat hoe het ook is in ons leven, dat we die christelijke liefde mogen leren kennen en uitleven. Dat we daaruit mogen putten. En dat we die liefde van u mogen doorgeven. Heer, wij bidden u voor een ieder die gelukkig getrouwd is. Die veel zegen ervaart in een huwelijk. We danken u daarvoor. En we prijzen uw grote naam. En geef dat het een afspiegeling mag zijn van wie u voor ons bent. We bidden u ook voor diegene voor wie het een constante strijd is. Om als christen in het huwelijk vol te houden. Heer, u weet hoe lastig het kan zijn om jezelf te verloochenen en de ander te dienen. Geef volharding. Verbind uw zegen. Zoals u zelf beloofd hebt. Heren, u kunt toch boven bidden en smeken. Geven wat nodig is. Heren, als er door ziekte, lichamelijke of psychische problemen, spanningen zijn in een relatie, wees ook dan nabij, heren. Wilt u ook dan de weg van Christus wijzen. Wilt u geven dat het huwelijk het beeld van Christus vertoont. Wees bij die huwelijk waar het moeilijk is. Waar mensen zelfs moedeloos zijn. Wees ook bij diegenen die op de brokstukken zitten van hun huwelijksleven. U weet dat er in de kerk ook kinderen zijn, en jongeren en volwassenen die geen relatie hebben. Heren, wilt u ook hen zegenen. In de voorbereiding op, maar ook als ze als single door het leven gaan. Zegent u ook hen. Geef dat ze hun weg met u in vreugde mogen gaan. Heer, u weet ook van gebroken huwelijken. Van pijnlijke herinneringen die er kunnen zijn. Wilt u nabij zijn? Weet van nieuwe relaties die aangegaan worden. Wilt u ook daarin nabij zijn? Heer, u weet van pijnlijke herinneringen. U kent de brokken. U weet van de gevoelens die dat oproept. Wij als kwetsbare mensen, wij kijken naar u en wij leggen ons leven in uw hand. U kent ook de weduwe en de weduwnaren, Heere. Zegen ons allen, zo hier in de kerk en op afstand. Samen op weg naar de bruiloft van het Lam. Heere, dat perspectief, dat geeft ons troost en moed. En wilt u ons vanmorgen allemaal zegenen. Spreek, Heere, want uw gemeente hoort. Laat ze ook alles in goede orde verlopen, wat uw naam geëerd en geprezen wordt. Want dat bent u waard, Heere, om geëerd en geprezen te worden. Nu en tot in eeuwigheid. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn jullie in de kerk te zien. Ik heb weer de kinderbijbel meegenomen. En ik laat jullie allereerst dit plaatje zien. En als jullie goed kijken en jullie zien die ene persoon op het plaatje, dan denk ik dat er heel veel zijn die wel weten wie dat is. Wie is dat ook alweer? Met al die dieren en dan die ene man. Ja, wie is dat? Ja? Adam, heel goed, heel goed. Ik zag heel veel vingers, dus jullie weten dat, hè? Adam. Maar moet je eens goed kijken naar dit plaatje, want je ziet ook heel veel dieren. Je ziet tijgers. Je ziet nijlpaarden, schildpadden. Je ziet eekhoorns. En nog meer soorten dieren. En als je goed oplet, van elk dier, hoeveel zie je van elk dier? Hoeveel zijn dat er dan? Ja? Twee, heel goed. Twee. Maar kijk dan eens naar Adam. Adam is maar alleen. Apart, hè? De Heere God, die heeft dat zo gedaan. Die heeft de hemel en de aarde gemaakt. En de dieren, dat zijn dan paardjes, dat zijn er twee. Maar de Heere God, die schept alleen Adam. En Adam mag al die dieren dan een naam geven. En op een gegeven moment, dan voelt hij dat ook, hè, dat hij alleen is. Dat doet de Heere. En dan, je zou kunnen zeggen, dan is het eerste huwelijk. Adam, die valt in slaap. En uit de rib van Adam, dan maakt hij Eva. En krijgt hij uit Gods hand een vrouw. Nou, Adam is er heel blij mee. Wat fijn. Prachtig. Van u gekregen. Eerste huwelijk, het begint natuurlijk heel mooi, maar we weten in de Bijbel ook dat het niet zo heel lang duurt of er komen, zeg maar, haarscheurtjes. Want even later hoor je Adam zeggen, de vrouw die u mij gegeven hebt. En ze schamen zich. Hun eerste twee zoons, Kaïn en Abel, de een slaat de ander dood. Ja, het huwelijk is mooi, maar het gaat niet vanzelf. En hoe doe je dat nu? Want ook hier in de kerk, hè, zijn mensen die zijn heel gelukkig getrouwd. Misschien zijn er ook wel die zijn gescheiden. Of gaat het helemaal niet zo makkelijk? Of heb je verdriet omdat een papa of mama is overleden? Je opa leeft misschien nog, maar je oma niet meer of andersom. Het is niet zo makkelijk. Hoe ga je er nou mee om? Nou, de Bijbel geeft heel veel onderwijs over het huwelijk, zo ook in Efeze 5. En daar gaan we nu met elkaar uit lezen. We lezen dus uit Efeze 5. Al eerder hebben we verschillende keren stilgestaan en we volgen deze brief op de voet. We zijn van zitten naar wandelen gegaan, hè? 5 keer wandelen. Wordt er gezegd, wandel, waardig de roeping, niet als de heidenen. Wandel in de liefde, in het licht en wandel in wijsheid. Maar nu maakt Paulus het als het ware nog concreter. Mooi dat wandelen. Geloof als wandelen, met de Heere optrekken. Maar hoe doe je dat nou concreet? In je huwelijk dus. We lezen met elkaar Efeze 5, vers 21 tot en met vers 33. En dan zingen we Psalm 128, het eerste en tweede vers. De psalm die wel wordt aangeduid als de huwelijkspsalm. Vers 21. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Dat is dus gericht op de vrouwen, nu op de mannen. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Omdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord. Omdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen. Een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks. Maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. Tot zover. Na de preek zingen we uit Psalm 45 het 6e en het 7e vers, waar ook het beeld van het huwelijk wordt gebruikt. Dat na het amen van de verkondiging. Het thema van de preek is een huwelijk naar Gods hart, zoals de Heer het bedoeld heeft. 4 punten. En als u de eerste letters van de punten ziet, is dit woord love en dan kunt u hopelijk de preek goed onthouden. Het eerste is liefdevol. Vervolgens kijken we naar onderdanig. Dan naar verloochening. En als laatste naar één zijn. Liefdevol. In het gedeelte gaat het verschillende keren over liefde. Worden we opgeroepen om de ander lief te hebben. Onderdanig. Nou, zoals u gemerkt heeft, vanaf vers 22 tot en met vers 24 worden de vrouwen aangesproken. Dus dat woord geldt vooral voor de getrouwde vrouwen in ons midden. Dan staat er in vers 22, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Het woord verloochening, als hoogste trap van de liefde, dat is dan gericht op de mannen. Wij als mannen worden aangesproken vanaf vers 25 tot en met 30. Dan lees ik alleen vers 25 nog. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. En we sluiten af met één zijn, gezamenlijk. Vers 31 tot en met 33. Dan lees ik alleen nog vers 31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Dus liefdevol, onderdanig, richt op de vrouwen, verloochening voor de mannen en één zijn samen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren, getrouwd, ongetrouwd, u die in de kerk aanwezig bent, maar ook u die op afstand verbonden bent. Er was dus een man en hij was getrouwd met de liefde van zijn leven. En hij dacht, ik wil ook een gebaar van liefde geven. Ik wil ze iets geven. En hij dacht, wat zal ik geven? Ik wil iets kopen. En hij koos voor de bloemenwinkel, en dat is natuurlijk altijd goed. Dus hij stapte, had al zijn moed en zijn spaargeld bij elkaar geschraapt. Hij stapte die winkel binnen, zag prachtige bloemen. Echte, maar ook kunst en kamerplanten. Hij zag het allemaal voor zich. En hij dacht, ja, wat zal ik nou eens kopen, hè? Wat kan ik kopen om de liefde aan mijn vrouw te laten blijken? Lang dacht hij erover na. En wat denk je dat hij koos? Hij koos een cactus. Hij pakte hem in, liet hem inpakken. Prachtig kaartje erbij. I love you, je liefhebbende man. Hij ging naar zijn vrouw toe. Lieverd, ik hou ontzettend veel van je. En ik heb iets speciaals voor je meegenomen. En achter zijn rug vandaan haalde hij de cactus en zei, alsjeblieft. Volgens de overleveringen reageerden ze nogal geprikkeld. Ja, als het gaat over bloemen kopen, ken ik intussen best wat verhalen. En ook hele mooie verhalen, dat een man nou juist iets koopt wat prachtig past bij de vrouw. Maar ik hoorde ook een keer het verhaal van de cactus. En ook een keer een vrouw mopperen. Koopt hij een bosje bloemen voor me, haalt hij bij de benzinepomp. Nou, zo naar benzine ruikend bosje bloemen, daar word ik ook niet blij van, hoor. Of mijn man koopt wel eens een bosje bloemen, maar dan koopt hij als ze op het mooist zijn, dan zijn ze ook zo weer verlept. Ja, daar let hij dan weer niet op, hè. Tja. En zo zijn er ook wel vrouwen misschien die zeggen, ik krijg nooit een bosje bloemen, koop die zelf maar. Ja, kan ook. Zo kan het behoorlijk verschillend zijn. En waarom begin ik hier nou mee? Nou, omdat ik het graag praktisch wil maken vanmorgen. En ik denk ook dat dat de bedoeling is van Paulus in deze brief. Het wordt als het ware steeds praktischer. De brief die begon met zitten. Dat wat je ontvangt als je in de Heer Jezus gelooft. Je bent met hem gezeten in de hemel. Vervolgens krijg je dat wandelen. Geloven als wandelen, als doelgericht onderweg zijn door het geloof. Die 5 keer, ik noemde ze net nog. En dan, als die 5 keer wandelen genoemd zijn, wat dan? Dan gaat Paulus het in 1 keer hebben over de mensen met wie hij het meest te maken heeft. Wij lazen het over het huwelijk. Maar als je de volgende pericoop pakt, dan gaat het over de mensen die in jouw gezin wonen. Ouders en kinderen. Lees je dan door, dan gaat het over slaven en heren, over werkgever, werknemer. Dat gaat dus over de mensen in je directe omgeving. De mensen met wie je elke dag te maken heeft. Want ja, het kan natuurlijk heel mooi zijn dat je zegt, ja, ik ben met Christus gezeten in de hemel. Uit genade ben ik zalig. En ik wandel in het licht, ik wandel in de liefde, ik wandel in wijsheid. Ja, laten we het dan vanmorgen maar eens in lijn van de brief eens concreet gaan maken. Hoe doe je dat met de mensen in jouw omgeving? Want ja, het is natuurlijk mooi om als je iemand toevallig op straat tegenkomt, je het meest vrome gezicht op te zetten, te getuigen van je geloof. Maar als de voordeur dicht is, dan ziet je vrouw en dan zien je kinderen. En de mensen op je werk zien ook hoe jij die 8 uur bent. En laat dan maar eens zien wat het betekent om in de Heer Jezus te geloven. Als je hoofdstuk 5 vers 21 tot en met hoofdstuk 6 vers 9 eens doorleest. En je zou dan eens kijken naar elk vers waar een verwijzing is naar de Heere, dan is dat ontzettend veel. Wel 7 keer Heere, 6 keer Christus en allerlei verwijzingen naar Hem. Paulus die wil het graag praktisch maken. Maak het maar concreet. Hoe leef je? Hoe leven wij? Met de mensen om ons heen. Hoe ben je dan, christen? En dan ja, die cactus en die benzinebloemen. Waarom zo praktisch? Nou ja, je kunt er soms best wel wat van vinden wat bijvoorbeeld je man aan je geeft. Wat wij als mannen geven, wat je mag ontvangen. En het sluit niet altijd aan, nee. Dat doe je niet altijd zoals het perfect is. Maar het laat wel iets moois zien. Ook al is het een cactus waar je misschien niet zo blij mee bent en die benzinebloemen zijn ook niet zo geweldig. Het laat wel zien waar het in liefde om gaat. Het gaat om geven. Het gaat niet om wat je ontvangt allereerst, of om wat je neemt. Zeker niet. Maar het gaat allereerst in liefde om wat je geeft. En dan zeg ik maar heel bewust, en misschien trap ik dan een aantal deuren in, open deuren in. Bewust ook voor de jongeren in ons midden. Als je verkering hebt, als je graag een relatie zou willen. Besef wel het verschil tussen die liefde en verliefdheid. Verliefdheid kun je denk ik het beste zien als de startmotor. Ja, die heb je nodig om op gang te komen, maar alleen op de startmotor komt mijn auto niet zo ver. Dan heb je de gewone motor nodig. De motor van de liefde. En wij zeggen wel eens, liefde maakt blind. Maar ik denk dat dat niet waar is. Verliefdheid maakt blind. He, die vlinders die bij jou binnen zitten, dat virus wat je te pakken heeft, dat kan je helemaal vullen. Ja, dan zie je alleen maar de mooie dingen van die ander. En zeggen we, liefde maakt blind. Nee, is dat liefde? Of is dat de verliefdheidswaas? Want liefde is anders. Liefde is ook een keus. Liefde is zo dat je niet alleen maar doet alsof je die dingen niet ziet van die anderen die minder leuk zijn. Maar die zegt, ik zie ze wel. En toch kies ik ervoor om van die ander te houden. Als je hier zit, dan hoop ik dat je de hebbelijkheden en de onhebbelijkheden van je partner kent. Dat je misschien wel de eigenaardigheden en de eigenaardigheden van die ander weet te noemen. Dat je de fijne en minder fijne karaktertrekken van die ander precies weet te omschrijven. Maar dat je toch zegt, ik kies ervoor om van jou te houden. En samen dienen wij hopelijk de ware, de Heere. En als het gaat over het huwelijk van morgen, over het heel concreet maken van het leven met de Heere in je leven met diegene die God je gegeven heeft, dan besef ik dat ik dat bepreek in een tijd waarin er heel veel gebrokenheid is. Wat moet je als je hier vanmorgen zit en je bent getrouwd met een vrouw en die was in het begin zo gericht op je, maar nu is alleen maar gericht op haar kinderen en heeft ze helemaal geen oog meer voor jou? Wat moet je als je getrouwd bent met een man die graag met je wilde trouwen, maar die nooit eens aan je vraagt, wat kan ik voor je doen? Die nooit een keer echt laat merken dat hij van je houdt. Wat moet je vanmorgen als je relatie bekoeld is? Als verschillen die er waren groter zijn geworden, En dan heb ik het alleen nog maar over de mensen in hun huwelijk. Wat als je gescheiden bent? Als je single bent? Wat als je merkt dat er in het huwelijk van je ouders, van de kinderen, het niet zo goed gaat? Wat als je hier zit of u kijkt mee en degene met wie u getrouwd was is u ontvallen? Best een heftig onderwerp dan. En daarom begin ik vanmorgen in het eerste punt van de preek met de liefde. Want dat is iets wat wij nou allemaal nodig hebben. En dan gaat het hier keer op keer, als het over de liefde gaat, over agape. De hoogste trap van de liefde. Niet over eros, de lichamelijke liefde, over philia, de vriendschappelijke liefde, maar over de allerhoogste trap, de agape liefde. Die liefde waarvan Paulus in 1 Korinthe 13 schrijft, die is geduldig. Die handelt niet ongepast. Die zoekt niet zichzelf, maar die bedekt alle dingen. Die verdraagt alle dingen. Die liefde die niet zegt, hoe kan jij mij dienen? Hoe kan u mij liefde geven? Hoe kan jij mij gelukkig maken? Maar liefde die zich afvraagt, hoe kan ik jou dienen? Hoe kan ik jou liefde geven? Hoe kan ik jou gelukkig maken? En die liefde die leren we niet allereerst van elkaar. Maar die agape liefde is de liefde van God. God heeft zijn liefde geopenbaard in zijn Zoon. Hij gaf het liefste wat hij had. Hij gaf het. En hoe gingen we daarmee om? Er was geen plaats voor hem in Bethlehem. Er was geen plaats voor hem in Jeruzalem. Kruis hem! God gaf zijn Zoon aan een wereld die zegt, ach, we hoeven hem niet. We hebben geen behoefte aan hem. Jezus, hij gaf zijn leven. Wat een wonder. Als het gaat over liefde in je huwelijk, dan leer je dat hopelijk van elkaar. Maar dan mogen we dat allereerst leren van hem. En ook al vind je het misschien vanmorgen een moeilijk onderwerp, en raakt het je, besef dan dat we samen op weg mogen zijn naar de bruiloft van het Lam. Die bruiloft, dat huwelijk wat wel volmaakt is. Waar geen gebrokenheid is, geen haarscheuren, geen grote scheuren, geen breuken. Die liefde, daar begint het. En ik hoop dat je daar gewoon heel persoonlijk voor mag danken. Heere God, dank u wel voor uw liefde voor mij. En ik hoop dat er vanmorgen ook heel veel zijn die zeggen, Heere God, dank u wel dat u uw liefde aan mij gaf en aan mijn vrouw gaf. En dat die liefde van u mag wonen in ons huwelijk. En dat dat met alle ups en downs, dat er mag zijn. Wat als je zit en zegt, dat vind ik moeilijk. Het valt soms zo zwaar, het wil gewoon niet. De Heer Jezus, weet je hoe lang hij u lief gehad heeft? Hij heeft u lief gehad tot het einde. Johannes 13. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde. Hoe kunnen wij de ander lief hebben? Tot het einde. Want ik weet, het kan ontzettend zwaar zijn soms. Het is niet altijd makkelijk en wij zijn zondaren, wij zijn gebrekkig en schieten zo vaak tekort. Weet je, de Heer Jezus was aanwezig op de bruiloft te Kana. En toen de wijn er een tekort aan was, toen was de Heer Jezus daar en hij had het kunnen voorkomen, maar hij voorkwam het niet. Maar hij ging ook niet weg. Hij was daar waar het tekort was. En toen iemand naar Jezus ging, de wijn raakte op. Toen maakte de Heer Jezus van water weer wijn. Wijn als beeld van vreugde. Als beeld van een fijn en vol leven. En als je hier vanmorgen zit. En je weet, in mijn huwelijk. In dat huwelijk. Misschien denkt u vooral wel aan die ander. Aan die relatie. U in de wijk en u in de straat. Bij jou in de bank. Die daaraan denkt. Ga dan maar naar de Heer Jezus. En zeg, Heer, de wijn is op. Bij hem, bij haar, bij hun. De wijn is op in ons leven. Heere, zou u alstublieft aanwezig willen zijn in ons huwelijk? Zou u alstublieft weer wijn willen geven? Weer vreugde? Wilt u voor ons de bruidegom zijn? U die ons tekort kent. Heere, zou u dat alstublieft willen doen? En zullen we dan samen, broeders en zusters, oud of jong, getrouwd of ongetrouwd, zullen we dan samen putten uit die liefde die de Heere geeft. En dat doorgeven. En dan kunnen we naar die concrete toepassing. Wanneer eerst de vrouwen worden aangesproken over onderdanig zijn. Tweede punt van de preek. En Paulus die spreekt dus de getrouwde vrouw aan. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig. Ja, dames, mag ik eens vragen, hoe komt dat op u over? Ik kan me voorstellen dat het hele bekende woorden zijn. Maar het kan misschien ook al een beetje schuren. Omdat je zo'n gevoel hebt van Paulus, mogelijk ongetrouwd is geweest, in ieder geval in de tijd dat hij actief geweest is, is hij niet getrouwd geweest, misschien weduwnaar, dat hij dan tegen u zegt, wees uw mannen onderdanig, u moet onderdanig zijn. Nou, hoe voelt dat? Als het zo voelt, dan is het misschien goed om te weten hoe dat klonk in de tijd toen. Want in de Romeinse wereld stond een vrouw vaak op het niveau van de slaven. Je kon je vrouw gewoon verkopen als je dat wilde. En je vrouw was er vooral voor nageslacht. Je vrouw, ja, die had eigenlijk niks in te brengen. Vrouw stelde niet zo heel veel voor. Er zijn verhalen bekend van een vader, die heette zelf Julius. En die kreeg zijn eerste dochter en die noemde hij dan maar Julia. En toen kreeg hij een tweede dochter en die noemde hij maar ja, Secundia. Tweede, want ja, een meisje een naam geven is niet, het is maar een vrouw, hè. Toen kreeg hij nog een dochter. Nou, Tertia, derde. Ja, vrouw een naam geven. En hoewel de Joden het huwelijk en huwelijkse trouw heel hoog hadden staan, is er ook een gebed bekend van een Joodse man, die elke ochtend dat hij wakker werd, God dankte dat hij geen vrouw is. Tja. En dan die Romeinse context, schrijft Paulus en horen we van Jezus hoe zij omgaan met vrouwen. De Heer Jezus die gaat zitten bij een Samaritaanse vrouw en met haar spreekt bij een put. De Heer Jezus die vrouwen apart neemt, vrouwen hem laat dienen. Wat is dat? Vrouwen die allereerst mogen getuigen van de opstanding. Ongekend revolutionair. En als Paulus in lijn met de tijd van toen had geschreven, dan had hij dit geschreven. Mannen, hou uw vrouwen onderdanig. Dat doet Paulus niet. Paulus ziet de vrouwen vooral vol aan en hij spreekt ze aan. Wees uw eigen man onderdanig. En dan is het goed om te zien, en daarom lazen we vers 21 erbij, dat er in vers 21 al stond, wees elkaar onderdanig in de vreze God. Dat geldt dus niet alleen voor de vrouwen. En dan is het ook goed om te weten dat de Heer Jezus zelf als kind onderdanig was aan Jozef en Maria. Wat betekent dat nu hier, onderdanig zijn? Betekent dat dan maar dat u alles moet doen wat uw man zegt? Bak een taart, maak het huis schoon. Nou, straks gaat het over slaven en heren in Efeze 6. Dan gaat het over gehoorzaam zijn in Efeze 6 vers 5. En daar staat een vergelijkbaar woord voor onderdanig zijn, voor gehoorzaam zijn. Maar toch is het anders. Want het woord wat hier in Efeze 5 vers 22 gebruikt wordt, is een woord waaruit je mag concluderen dat het je op gelijke hoogte staat, maar dat je ervoor kiest om onderdanig te zijn. God geeft ons aan elkaar gelijkwaardig, maar je kiest voor onderdanigheid. Hoe moet je dat zien? Ik denk dat je dat het beste kunt zien zoals een pianist een zanger begeleidt. Dat je als vrouw in het huwelijk op de piano speelt, op zo'n manier de zang van je man begeleidt, zodat hij goed kan zingen, zodat zijn zang goed uitkomt. En dus niet maar aan je eigen deuntje spelen, zodat de zang ook mislukt. Nee, zo spelen dat je man tot zijn recht komt. Op zo'n manier onderdanig zijn als vrouw. En dan staat er tot twee keer toe, vers 22 en 24, dat je je eigen man onderdanig moet zijn. Hoe dan? Zoals je de Heer Jezus onderdanig bent. Hij is het hoofd. Hij is het hoofd van de gemeente. En zo ook dus hem, Christus, waarderen, maar zo ook je eigen man waarderen dus. En waarderen, eren, steunen. Niet afvallen. En mag ik dan, en ik weet het, ik ben een man. Maar mag ik u dan in alle voorzichtigheid als getrouwde vrouwen vragen? Bent u zo'n pianiste? Die zo speelt dat u uw man begeleidt zodat hij zich gewaardeerd weet door u? Eert u hem? Wat vertelt u tegen anderen over uw man? Merken de mensen daarin dat u hem dient en lief heeft? Ja, dat kan lastig zijn. Ik hoop dat er heel veel zijn die vanmorgen zeggen, ja, dat mag ik doen en daar ben ik dankbaar voor, met vreugde. Maar ja, wat als je het lastig vindt? Nou, ook in een ander gedeelte in de Bijbel wordt dit genoemd, in 1 Petrus 3. En daar schrijft Paulus in een hele andere context, in de context van vrouwen die tot geloof gekomen zijn, maar ja, hun mannen niet. En hoe moet je daar dan mee omgaan? Want ja, jij gelooft en dat zorgt toch voor andere waarden en normen. Ja, je man niet, ja, dat kan lastig zijn. En dan schrijft Petrus, vrouwen, wees uw eigen man onderdanig. Oké, dus toch blijven onderdanig blijven zijn. Opdat zij door uw levenswandel gewonnen mogen worden voor het evangelie. Uw sieraad moet niet bestaan in het uiterlijk, maar in het leven met God. Zusters, dat je zo leeft in je huwelijk, dat je daarmee je man wint voor Christus. Dat je daarmee laat zien wie de Heer voor je is. En dat je dat zo gunt aan je man. Dat je onderdanig bent, daarom. Laten we maar schouder naar de mannen gaan. Ik weet hoe het met u is als getrouwde man in de kerk vanmorgen. Misschien dacht u, ik herken dat gebed wel van die Joodse man. Ik ben blij dat ik geen vrouw ben. Maar ja, er zijn maar een paar woorden die Paulus richt tot de vrouwen. En heel veel woorden tot ons als mannen. Dus blijkbaar zijn de vrouwen sneller van begrip en wij als mannen een hoop meer nodig. En als Paulus het heeft over die liefde in dit gedeelte, dan spreekt hij nadrukkelijk ons als mannen aan. Wij worden veel nadrukkelijker opgeroepen. Ja, mannen, vers 25, heb uw eigen vrouwen lief, zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Dus heb haar lief, niet zoals jij je voelt, niet hoeveel wij er terugkrijgen, niet hoeveel ze jou geeft, maar puttend uit die bron, hoeveel heeft Christus aan je gegeven? En geef die liefde dan door aan haar. En de Heer Jezus die zei, ik draag wel het kruis voor haar. Sla mijn rug maar kapot in plaats van haar. Nagel mij maar aan het kruis. Laat mij de straf maar ondergaan in plaats van uw vrouw liefhebben, zoals Christus u lief gehad heeft. Broeders, vangen wij de klappen op voor onze vrouwen? Dragen wij het kruis voor de vrouwen die we van God gekregen hebben? Doen we dat? Ja, zegt er iemand. Vind ik lastig. Dat is heel concreet vanmorgen. Maar mijn vrouw is soms op zichzelf gericht. En ze wil misschien wel, maar ik voel zo weinig liefde. Wat doe je dan? Dan kun je natuurlijk blijven kijken naar je vrouw en het kan heel moeilijk zijn. En zoek alsjeblieft ook hulp als dat nodig is. Maar kijk dan vanmorgen naar de Heer Jezus. Van Hem leef je toch? In Hem is leven. En broeders en zusters, laten we onze vrouwen niet kleineren met onze woorden. Laten we onze vrouwen niet kleineren met onze daden en onze houding. Laten wij niet het gevoel geven, jij moet mij onderdanig zijn, want zullen wij onze vrouwen behandelen zoals Christus ons behandeld heeft. Want als er hier iemand is die zijn vrouw kleineert, die niet respectvol met haar omgaat, dan is het de vraag te stellen, ken je Christus wel? Kent u de Heer Jezus dan? Ben je wel behouden? De Heer vraagt van ons als mannen de hoogste trap van de liefde en dat is verloochening. Zelfverloochening. En dat is een ongelooflijk hoge lat. Ik weet het en ik voel hem als getrouwde man zelf ook. En het laat ook weer zien hoeveel genade en vergeving je nodig hebt. Maar Paulus, als we willen weten wat verloochening is, dan mogen we kijken naar Petrus. Petrus verloochende Jezus en die zei, ik heb niks met hem te maken, ik ken hem niet. Zelfverloochening is, ik heb even niks meer met mezelf te maken. Want mijn gevoel zegt dit en ik zou eigenlijk volgens de mensen dat. En jezelf verloochenen. En dan zijn er broeders. Ook in onze gemeente die zichzelf soms jarenlang compleet wegcijferen. Om zorg te geven, mantelzorg aan hun vrouw. Er zijn er mannen die een stuk van hun carrière opofferen. Omdat hun vrouw hulp nodig heeft in het gezin. Er zijn er mannen die hun hobby opgeven omdat ze hun vrouw liefde willen geven en dat ze steun nodig heeft. En voor ons dan ook de vraag vanmorgen. Wat offer ik op om mijn vrouw liefde te geven? Wat is de laatste keer dat ik iets niet gedaan heb, wat ik misschien wel graag wilde, om mijn vrouw liefde te geven? Zijn wij bereid om dingen die wij koesteren aan de kant te zetten? Om daarmee de liefde van Christus aan onze eigen vrouw te laten zien. Paulus die schrijft, wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Als je echt van jezelf houdt, dan heb je je eigen vrouw lief. Dan voed je dat, schrijft Paulus. En dan koester je dat. Je voedt het, je geeft iets waardoor het in leven blijft, waardoor het blijft bestaan, waardoor het in stand blijft. Je koestert het, het is kostbaar voor je. Stelt iets voor. Daar mogen we wat voor over hebben. Concreet dan. Is onze vrouw veilig bij ons? Is onze vrouw als een plant die bloeit? Ik zei net, vrouwen mogen dan de piano spelen zodat een man kan zingen. Begeleiden. Maar misschien moet ik dan de vrouw maar vergelijken met een plant. Kijk, als je een plant een beetje in een hoekje stopt, donker hoekje, en je geeft het heel weinig water, dat gaat niet goed. Maar wil je die plant laten bloeien, dan heeft het voeding nodig en een centrale plek. En is onze vrouw, diegene, die persoon die we van God gekregen hebben, is die plant die we koesteren, die we voeden, die bloeit, die schittert. Zodat de mensen om ons heen ons huwelijk zien met soms alle gebrokenheid die er is. En dat ze iets van de liefde van de Heer Jezus daarin zien. Prachtig. Ja, de Heer die vraagt van ons, liefdevol, onderdanig en verloochenend in het leven te staan. Maar dan mogen we vervolgens ook één zijn. Vers 31. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Paulus schrijft net als de Heer Jezus terug naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Je mag één zijn. Je mag je aan de ander hechten, dat is een heel sterk woord. Daar mag nou echt niks meer tussen komen. Dat is een luchtdichte verbinding, er komt niks meer tussen. Dat is de bedoeling, wat de Heere zegt. En daarom moet je als man je vader en moeder verlaten. Apart, hè, dat het daar zo staat. Waarom staat er niet dat de vrouw haar vader en moeder moet verlaten? Want over het algemeen zijn vrouwen toch meer gericht op hun ouders dan de mannen. Waarom hier de mannen? En waarom niet gewoon allebei? Daarom moeten zij hun vader en moeder verlaten. Waarom? Nou, ik denk dat dat te maken heeft ook met de cultuur, daar en toen. Vaak werd er ook een bruidsschat betaald aan degene van de vrouw. Want die vrouw, dat meisje, ging over naar de familie van de man. Die hoorde bij die familie en het gebeurde regelmatig dat je dan op hetzelfde erf woonde. Je behoorde tot die familie, soms zelfs op hetzelfde stukje grond dus. Opa en oma, vader en moeder, kinderen. Dus jij liet jouw achtergrond al achter. Maar als man woonde je vaak heel dicht bij je ouders. En wat vader wilde, hij had veel zeggenschap. Die bepaalde tot zijn dood toe. Maar hier staat, mannen, als je getrouwd bent, als je gaat hechten aan je vrouw, dan moet je dus je vader en moeder loslaten. De band met je vrouw moet hechter zijn dan die met je ouders. Concreet en praktisch. En zo tekent de Bijbel ons een onderdanige vrouw en een verloochenende man die samen één zijn. En die samen mogen putten uit de bron van Gods liefde. En dan mag je één zijn en vergroeien met elkaar. En het is denk ik niet zo moeilijk om één in één huis te leven. Hoewel, het is niet zo moeilijk om één auto te rijden. Om in één bed te slapen. Om één vakantieadres te kiezen. Om één plan te hebben voor de toekomst. Maar wil je echt één zijn, dan begint het bij dit samen doen. Ik zeg wel eens tegen de jongelui, als je niet samen kan bidden, dan moet je niet samen trouwen. Want echte eenheid is eenheid in liefde tot de Heer. Levend van wat Hij geeft, als een drievoudig snoer. En later de momenten zijn dat je samen knielt voor God. En Hem prijst voor wat je in het huwelijk mag ontvangen. In de gezelligheid, in de seksualiteit, in al die dingen die erbij horen. En laat er ook momenten zijn dat je samen schuld beleidt. Samen bidt om Gods zegen. Want weet u, broeders en zusters, liefde is soms iets heel abstract. God heeft ons lief, klinkt zo vaak in de kerk. En voor kinderen kan dat soms best lastig zijn. Wat is dat nou, dat God je lief heeft? Als de liefde van Christus voor zijn gemeente, als dat beeld nou mag uitkomen in onze huwelijken, dan ben je gezegend als je als papa of mama de vraag krijgt. Mama, papa, hoe werkt dat nou dat de Heere God ons lief heeft? Want ja, ik zie God niet. Dat je kan zeggen, merk je dat papa van mama houdt? Zie je dat mama van papa houdt? Zie je dat? Nou, dat mag je als beeld vasthouden, lieverd. God is veel volmaakter, veel beter, want papa doet wel eens dit en mama is misschien niet altijd zus. Maar toch, dat als een kleine afspiegeling van de liefde, zodat om de kinderen van de gemeente, de kinderen in je gezin, in je familie, mogen kijken naar je huwelijk. Mogen zeggen, daar woont de liefde van de Heere. Broeders en zusters, het een zijn is belangrijk. Maar ik weet ook dat de situaties zich voor kunnen doen dat je man zo weinig tijd voor je heeft. Druk met zijn werk of verbouwen en die ene man daar die je tegenkomt, die luistert wel naar je. En wat doe je dan? Wat als je als man een vrouw hebt die zo weinig op jou gericht is? En dan heb je in één keer een vrouw die je wel prikkelt. Wat doe je dan? Dan kun je gaan aftasten. Kijk, een vreemdgaan begint niet in het bed, maar is vaak een glijdende schaal. Stap 1 zou je kunnen zeggen, dat is dat je iets langer voor de spiegel gaat staan, omdat je die ander gaat zien. Stap 9 is dat je die ander toch wel graag wil zien, daar doe je je best ook voor. Stap 16 is dat je wat oogcontact gaat maken. Stap 21, dat je appjes gaat sturen die niet louter zakelijk zijn. Stap 35 is diepgaande gesprekken. En nog een paar stappen verder, je spreekt af. Het is een glijdende schaal. En als je misschien daar gevoelig voor bent, en dat kan ook vanmorgen bij jou zo zijn. Ver voor de 10e stap. Breek ermee. Ga terug naar God. En wees trouw in de liefde die je krijgt. En de liefde die je mag geven aan je man, aan je vrouw. Ver voor die 10e stap. Breken. Merk je dat je gevoelens krijgt voor iemand in dezelfde sportschool? Ga naar een andere sportschool. Merk je dat iemand in de buurt wat met je doet? Loop een blokje om. Ga niet langs dat huis. Merk je dat iemand op het werk jou prikkelt? Blijf niet plakken. Broeders en zusters, als de Heere zelf zegt, het huwelijk is de afspiegeling van de liefde van Christus en de gemeente, laten wij het huwelijk dan hoog achten. En samen de ware dienen. Dat is een huwelijk naar Gods hart. Liefdevol, onderdanig, verloochenend en één. Dit bepreek ik in een situatie van gebrokenheid. De praktijk is weerbarstig. Zullen we samen blijven putten uit de bron Christus? Hulp vragen als dat nodig is. Er is toerusting genoeg. En zullen we samen ook blijven beseffen, we zijn op weg naar de bruiloft van het Lam. Een bruiloft zonder scheuren. Een bruiloft zonder vuile kleding. Een bruiloft waarin ook alle zonden die er in de huwelijk, in en buiten het huwelijk die je begaan hebt, die vergeven zijn en weg. Zullen we het oog daarop gericht houden. Laat dat het perspectief zijn om Christus wil. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heer onze God, wij danken u voor wat u ons keer op keer geeft. Voor uw liefde aan zondaren en vijanden, aan mensen zoals wij. Wij danken u daarvoor, Heer, daar hebben we totaal geen recht op. We buigen ook met elkaar ons hoofd, als het voor ons soms zo moeilijk is om die liefde te ontvangen en om die liefde dan ook door te geven. En het kan allerlei oorzaken hebben, Heer. Wij leven niet in volmaaktheid. De eerste haarscheuren waren al te zien bij Adam en Eva, maar zijn ook te zien in onze tijd. Heer, en de duivel die zou het ook heerlijk vinden als er breuken komen, als scheuren groter worden, als onze huwelijken niet die liefde weerspiegelt. Heer, vergeef ons en leid u ons. En we danken u tegelijkertijd met een ieder die vreugde vindt in het huwelijk wat er is. Die samen door mooie en moeilijke tijden heen zijn gegaan of moeten gaan. Heer, wij prijzen uw grote naam voor wat u daarin geeft. Wat is het een voorrecht om samen u te kunnen danken, om u te dienen en om keer op keer die verbinding te ervaren die u geeft. Geprezen zij u, drie enige God, dat u geeft dat er in de huwelijken liefde zal zijn. Dat die onderdanigheid zichtbaar is. Dat verloochening werkelijkheid wordt. Dat we één zijn. Eén met elkaar. Eén in u. Heer, en ook de gebrokenheid geven we graag een plek in ons gebed. Dat deden we net al. En ook nu. Heer, geef uw zegen. Daar waar de haarscheurtjes zijn. Daar waar de diepe scheuren zijn. En daar waar het helemaal kapot is. Heer, daar waar andere wegen gegaan worden, gezocht wordt naar wat nu mag, wat goed is. We leggen ons leven in uw hand. Heer, de Bijbel is zo'n heerlijk, eerlijk boek. Waarin ook niet alles volmaakt was. We danken u voor genade. En bidden u om wijsheid voor ons allen. Ook voor diegenen die het misschien vanmorgen wat moeilijk vonden. Die worstelen met hun persoonlijke omstandigheden om wat hen is aangedaan. Heere, geeft u troost, geeft u kracht. Zegent u ook het werk van de huwelijkstoerustingscommissie. We danken u voor haar plaats in onze gemeente en voor dat wat ze mogen doen. Geef uw zegen er ook over, opdat onze huwelijken iets mogen weerspiegelen van uw liefde. Heere, gaat u met ons mee als we van hier zullen gaan. Zegen ons, stel ons tot een zegen. Geef ook vanmiddag weer een gezegende dienst. Heer, wij bidden u ook voor onze samenleving, waarin veel tekort is. Tekort aan liefde, tekort aan geloof. Veel mensen kennen u niet meer, Heer. En wij verlangen ernaar dat u met uw geest daarin verandering brengt. Zegent u daarom ook het werk van zending en evangelisatie. Zegent u het werk wat de poster ook mag doen, hier heel dichtbij. Breidt u uw koninkrijk uit. Zegen onze broeders en zusters, die vervolgd en verdrukt worden. Heer, wees bij die mensen op deze aarde die financiële zorgen hebben. Wees bij hen die tekort hebben aan eten en drinken. Heer, dat kan ook zo'n weerslag hebben op het huwelijk, op het gezinsleven. Wilt u alstublieft voorzien, Heer, recht en gerechtigheid in de praktijk laten brengen. Zegent u ook organisaties die hulp bieden. Zegent u onze gaven van vandaag. Bouw uw koninkrijk, Heer, in onze hart en levens en in deze wereld. Omdat we samen u loven en prijzen op weg naar die grote bruiloft van het Lam. Heere, geef dat niemand, als we voor Christus verschijnen, zullen schrikken. Maar dat wij allen, jong en oud, groot en klein, u mogen ontmoeten. In liefde aanschouwen. Om Jezus wil vragen we dat. Amen. Ik herinner u dat u uw gaven mag geven, digitaal of bij de uitgang straks in de collectezakken. En laten we samen sluiten met de lofzang op God, de Heere die onze vreugde wil geven. Psalm 47, het eerste vers. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.